Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sietsma van Oeveren voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is zuster Dijkstra. De eerste collecte is voor de eigen kerk en de tweede collecte is voor de onkosten van het vakantiebijbelfeest. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar zuster J. Oevering de Vries, die gisteren haar verjaardag mocht vieren, en naar zuster G. de Hoek Jacobi, die vandaag jarig is. Vanavond is een gespreksgroep bij familie Van der Veen. Aanvang 7:45. Voor de bidstond gaan we weer producten inzamelen voor de voedselbank voor Seruisterveen. Het gaat om de volgende producten: blik en groente, bruine bonen, shampoo en tandpasta. Het briefje met producten hangt aan het bord hierachter in de zaal. Volgende week zondag is er een dienst om 9:30, waarin dominee Aldehuis uit Koevorden hoopt voor te gaan. Ook hopen we volgende week zondag voorbereiding van het heilig avondmaal te houden. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 89, het eerste en het zevende vers.
Goedemorgen gemeente, fijn om hier weer in uw midden te zijn en fijn dat we deze dienst met elkaar mogen vieren, beleven. Er zijn een aantal mensen die hebben griep, Waardoor de kerk ook wat leger is, misschien dan anders. Maar we hopen samen op een heel gezegende en mooie dienst. Zingen we naar Fotum en Groet lied 342 uit de evangelische liedbundel. Heer, ik prijs uw grote naam. Zullen we nu een ogenblik stil zijn voor God en hem vragen om een zegen over deze dienst. En dan mogen we het weten en ook hardop beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen we nu naar de Heer toegaan en hem onze schuld belijden en zingen we daarna van gezang 449, de versen 1 en 2, naar de genadeverkondiging vers 3 en 4 en naar de wetslezing het vijfde vers van gezang 449. Laten we bidden. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel dat we u mogen kennen als onze grote redder en verlosser. En dat we uw grote naam mogen prijzen om wie u bent en wat u voor ons hebt gedaan. Dank u wel dat we ook mogen weten dat u groot en heilig en machtig bent. En dat u toch naar ons kleine mensen wilt omzien. Dat u onze schuld ziet, iedere dag weer de dingen die we fout doen en zeggen en denken. Of juist de dingen die we nalaten om te doen of te zeggen. Heer, en toch wilt u ons ontmoeten. Wilt u er voor ons zijn. Laat u ons niet uit uw hand vallen, maar neemt u ons op in uw liefde en genade. En dat allemaal omdat de Heer Jezus onze schuld op zich nam. Dank u wel daarvoor. En wilt u vergeven wat niet goed was. Wilt u ons helpen om achter Jezus aan te gaan. Heer, dat bidden we uit genade, om Jezus wil. Amen.
Oh.
wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. En als we hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Lees u de leefregels uit Efeze 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontrucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. Evenmin als oneerbaarheid, dwaze praten en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel dan als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te noemen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere. Loof hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen, God de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze van God. We willen luisteren, maar vast ook al meezingen het Biemenlied. En dat is lied 595 uit de opwekking Licht van de wereld. U scheen in de duisternis. Van Gods Heilige Geest. Ja, u wil ik herkennen als mijn Heer. En daar willen we vanmorgen ook met elkaar over lezen uit de Bijbel. En geef dat het ook werkelijk zo mag zijn. Dat die belijdenis die we van Petrus hoorden ook de onze mag zijn. Heer, geef dat we naar u zullen luisteren. Dat we uw woord zullen verstaan, openen ons hart, onze oren. En dat kunnen we niet zelf, daar hebben we uw Heilige Geest bij nodig. En daar bidden we om, om die geest hier in ons midden, voor in ieder van ons persoonlijk. Maar ook voor degene die thuis, later of nu met ons verbonden zijn. Heer, open onze ogen. Want we leven in een wereld waarin er zoveel op ons afkomt. Waarin er zoveel duisternis is. waarin de duivel op alle mogelijke manieren probeert om ons van u af te houden. Geef, Heer, dat we uw stem zullen verstaan. En dat we daar ook wat mee zullen doen. En dat het aan ons te merken mag zijn, als we straks de kerk uitgaan, dat we uw stem hebben gehoord. Heer, daar bidden we om. En we willen u vragen, wees met ons. En niet alleen met ons, maar geef dat uw boodschap gebracht mag worden. Over heel deze wereld. Dat mensen aangeraakt mogen worden, op wat voor manier dan ook. En dat uw evangelie in harten van mensen mag landen. Dat bidden we. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Ik wil graag met u lezen een tweetal versen uit Daniël 7 en dan Matteüs 16, vers 13 tot en met 24. Daniël 7, vers 13 en 14. Ik, Daniël, keek toe in de nachtvisioen en zie kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En ik kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. En dan Matteüs 16 vanaf vers 13 tot en met 24. En zingen we daarna van Psalm 73 de versen 8, 9 en 10. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen.
Thank you.
Uitgangspunt voor de verkondiging zijn met name de woorden uit Matteüs 16, vers 17 en 18a en vers 23. Als Simon zegt, u bent de Christus, zegt de Heer Jezus, zalig bent u Simon, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u dat ik op deze Petra mijn gemeente zal bouwen. En vers 23, als Petrus zegt van dat zal niet gebeuren. Toen keerde Jezus zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Thema voor de dienst is rotsteen of struikelblok. Zingen we na de verkondiging lied 189a vers 1 en 2 en 189b vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms wordt er van ons een mening gevraagd. En het is dan heel gemakkelijk om dat te gooien op de groep. Men denkt er in ons land zo over. Wij staan er als school zo in. In het algemeen kijken we er zo tegenaan of onze kerk vindt. Lastiger wordt het, en je maakt jezelf ook kwetsbaarder, als je gevraagd wordt naar je eigen persoonlijke mening. Als je moet vertellen wat jij ergens van vindt, want dan kun je je niet meer verschuilen achter de groep. Maar ook in dat geval kan iemand er zich nog van afmaken door te zeggen, ja, dat is mijn mening en die mening mag ik hebben. Klaar. Soms, en zeker als we het hebben over ons geloof, kun je jezelf er niet van afmaken met de mening van een groep, de kerk, je ouders, je leeftijdsgenoten. Dan gaat het niet meer om een mening, iets waar jij iets van vindt en verder niet. Nee, als het op die geloofsvraag aankomt, gaat het niet om het verstand, maar om het hart. Niet om een mening, maar om het belijden. Dan vind je, als het goed is, niet iets van God of Jezus, maar dan moet je een antwoord geven op die diepste vraag. Wie ben ik, Jezus, voor u of jou? Vanmorgen bevinden we ons met Jezus en de discipelen in het noorden van Galilea bij Caesarea Philippi. Israëlgangers, u weet het misschien nog, dat gebied daar hoog in het noorden bij een van de bronnen van de Jordaan, de Banyas. Dit gebied, de stichter van deze stad Caesarea, daar, want er is nog een Caesarea, was de viervorst Philippus, vandaar Caesarea Philippi. En dat gebied bevond zich in die tijd buiten het Joodse thuisland. En daar is Jezus met zijn discipelen heen gegaan. Want Herodes Antipas, die Johannes de Doper heeft laten vermoorden, en de fariseeën volgen Jezus kritisch en agressief. En in deze streek hebben ze als daar even een time-out gezocht. Heeft Jezus zich van hen met hen teruggetrokken om zich voor te bereiden op wat straks komen zou. En daar horen wij Jezus een paar vragen stellen. Matteüs is daar in zijn evangelie het meest uitvoerig over, maar ook de andere evangelisten vertellen het. Eerst die gemakkelijke vraag. Wie zeggen de mensen wie ik, de zoon des mensen, ben? En de antwoorden komen er heel soepel uit. Sommigen denken dat u Johannes de Doper bent, de woestijn- en boeteprediker die is opgestaan uit de dood. Andere, Elia, grote profeet, over wie Malachi heeft geprofeerd dat hij komen zal voordat de dag des Heren komt. Weer anderen denken bij uw optreden aan Jeremia, de grote leider met een lange ei, die de nood van zijn volk draagt en Gods oordeel moet verkondigen. Maar hoe dan ook, voor de meeste mensen is het wel duidelijk dat u een profeet bent. Men zegt. En dan komt Jezus met die andere vraag, die dieper gaat. Die heel persoonlijke vraag die hij vanmorgen ook aan u en jou en mij hier in de kerk stelt. Maar u en jij, wie zeg jij dat ik ben? Wie is Jezus volgens ons? Nee, en dan gaat het niet om datgene wat we hier over hem in de kerk in onze belijdenis mee uitspreken. Dan gaat het niet om datgene wat de dominee over Jezus zegt en verkondigt en leert op de catechisatie. Dan gaat het niet om de mening van onze kerk of wat jij van je ouders daarover gehoord hebt. Dan gaat het over die heel persoonlijke mening. Die diepste vraag aan ons allemaal en ieder voor zich. Wie is Jezus voor u? Voor jou, voor mij. Wie zeg jij dat ik ben? En Jezus geeft zijn discipelen ook nog een kleine hint. Een vingerwijzing door eraan toe te voegen. Wie zeggen de mensen, wie zeggen jullie, dat ik de zoon des mensen ben? En bij die zoon des mensen kun je denken aan een mens zoals wij. Maar zeker voor mensen die de schrift en de Tenach kenden, zat daar ook een andere gedachte aan vast. Want de zoon des mensen, de mensenzoon, kenden zij uit die profetie van Daniël. We hebben die woorden gelezen. Hij was degene die op de wolken voor de troon van God verschijnt. Die alle macht en heerschappij van de Allerhoogste ontvangen zal. Degene voor wie alle volken en naties en talen zich zullen buigen. Voor de discipelen die Jezus wonderen en tekenen hebben gezien, is het duidelijk. Jezus is meer dan een profeet. Maar hoe dan? Petrus, als spreekbuis ook voor de anderen, verwoordt het zo. Niet als een mening, maar als een kredekeur, een hartekreet, een belijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wat een machtig getuigenis. Jezus, niet een profeet, niet een geloofsheld uit het verleden, niet alleen Zoon des mensen, maar ook Zoon van de levende God. U bent de Christus. En dat is het Griekse woord voor gezalfde. En in het Hebreeuws is dat Messias. U bent degene die God heeft beloofd. Die door God is gezalfd. Degene die Gods rijk zal herstellen. Die koningsmacht zal aanvaarden. Onze profeet en koning. Geweldig als je... Zoals Petrus dat mag zien. Wat ben je zalig, gelukkig, als u en jij dat in je leven mag ontdekken. Dat Jezus niet alleen een geweldig voorbeeld is, niet een liefdevol mens, niet een wijs leraar, niet een profeet, ja dat alles ook, maar echt de Zoon van God die mens werd zoals wij. Ook in onze tijd zijn er heel veel meningen over wie Jezus nu werkelijk was en is. Velen hebben zich erover gebogen en erover geschreven. En wat is het belangrijk? Ook in onze verhouding met Israël. Ook met de opkomst van de islam. Dat wij daaraan vasthouden. Dat wij in hem echt de Messias zien. De Zoon van God. God en mens, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, één van wezen met de Vader, onmetelijk eeuwig, almachtig, zoals Athanasius het in zijn geloofsbelijdenis zegt. En Jezus zegt dat ook tegen Petrus. Dat je dat zegt, dat heb je niet uit jezelf. En dat je dat gelooft, heb je niet van het onderwijs van schriftgeleerden en farizeeërs, vlees en bloed, niet van je ouders. Dat kun je zeggen, omdat mijn Vader die in de hemel is, dat aan jou heeft geopenbaard. En broeders en zusters, jongens en meisjes, dat geldt net zo goed voor ons. Misschien heb je wel eens met iemand die niet gelooft een gesprek gehad over jouw geloof en hoe je tegen Jezus aankijkt en waarom jij dat gelooft en zo zeker weet. Ja, zeg je dan, dat lees ik in de Bijbel. Ja, zegt die ander Jan, ja, maar wie zegt dat die Bijbel betrouwbaar is? Dat is toch ook een boek door mensen geschreven? En nee, harde bewijzen buiten de Bijbel om kunnen we ook vaak niet geven. Het is en blijft een kwestie van geloven. En dat geloven is een gave van God. Dat heb je niet uit jezelf en van jezelf. Dat is de Heilige Geest die je oren, die je hart openzet voor de openbaring van de Vader. Die jou de ogen opent, zodat je het mag zien en geloven. Zodat je het kunt belijden. Nee, niet als een godsdienstige mening, maar echt belijden. Jezus Christus is de Messias, de Zoon van de levende God. Hij is Heer, naam alle namen. En wij mensen die dat geloven en hem zo belijden, mogen en moeten die boodschap ook uitdragen. Op die belijdenis, die Petra, die rots, zal de Heer zijn gemeente bouwen. En toen deze waarheid bij de discipelen naar binnen drong, konden ze van leerlingen apostelen worden. Het onzekere drijfzand werd tot vaste grond. Jezus tot hoeksteen. De apostelen en profeten het fundament waarop de gemeente gebouwd kon worden. En wij allemaal levende stenen. Want de Heere God wil ook ons gebruiken voor de bouw van zijn gemeente, zijn koninkrijk. Van elke Simon, hij hoort, betekent die naam, wil hij een Petrus, een rotssteen maken. Als wij ons maar overgeven aan hem, als wij maar toelaten dat de Heilige Geest ons vormt en bruikbaar maakt. Het eigenlijke werk, dat doet God zelf. Maar wie op hem bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Als je zo bouwt, zo vertrouwt op de Heer, dan hoef je voor geen enkele aardse of demonische macht te vrezen. Dan zullen de poorten van het dodenrijk haar niet overweldigen. Want dat rijk gaat er niet, maar Gods tempel blijft voor altijd. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. We kennen ze misschien wel. De spot- en bidprentjes. De moppen over Petrus met de sleutels bij de hemelpoort. En we weten het hoe de Rooms-Katholieke Kerk met deze woorden van Jezus over: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en ik zal u de sleutels geven, aan de haal is gegaan, door de paus als opvolger van Petrus te zien en de bevoegdheid zich toe te eigenen van, zeggen zij, zielen van gelovigen in de hemel toe te laten of buiten te sluiten. Maar gemeente, die sleutels van het koninkrijk die Jezus geven zal, die vind je in vers 21 en verder. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te leren dat hij veel moest lijden, dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Hij is de sleutel. En alleen door zijn lijden en sterven gaat de hemel voor ons open. Het is alweer de derde lijdenszondag. En het is o zo belangrijk dat wij weten van die geopende deur in de hemel door hem. Dat wij het geloven wat Johannes hem in die openbaring hoort zeggen. Ik heb de sleutels van het dood en het dodenrijk. Ik ben de waarachtige die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Want ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Die sleutels die de discipelen in handen krijgen, bestaan uit het evangelie van Jezus dood en opstanding. En niet de regels van de schriftgeleerden of van de kerk. Niet zij die de mensen in de ban konden doen of absolutie konden schenken. Maar alleen die apostolische boodschap, die is bindend. En de discipelen mogen dat evangelie doorgeven. Anderen daarop wijzen. Leraren worden die de weg, de poort en het wachtwoord leren aan anderen. Want er zijn geen andere poorten. Geen achterdeurtjes. Geen zijwegen. Er is maar één weg en dat is Jezus. En niemand komt tot de Vader dan door hem. De eerste aankondiging van het lijden staat er boven onze pericoop, die begint bij vers 21. Jezus laat het zijn discipelen en ons zien. Die weg van de Messias is anders dan zij verwachten. Die vorst uit Daniel 7 die zij voor ogen hebben, zal eerst de lijdende knecht uit Jesaja 53 zijn. Die leeuw die zal heersen, eerst het lam dat geslacht wordt. En dan opnieuw die reactie van Petrus. Wat was het mooi, die belijdenis. U bent de Christus. Maar nu blijkt dat hij er wel iets, maar ten diepste nog niet van begrepen heeft wat dat inhoudt. Petrus neemt Jezus apart en begint hem te bestraffen. Het is eigenlijk bedoeld als bemoediging, maar het is een aanval. God zij u genadig. Dat betekent zoiets als, hoe komt u erbij? Wat u nu zegt, Jezus, dat is echt absoluut verwerpelijk. U bent Gods gezalfde. De Heere God zal nooit toelaten dat de Zoon van God wordt prijsgegeven aan de dood. En waarom reageert Jezus hier zo heftig op? Waarom zegt hij, ga weg achter mij, Satan? Niet omdat Petrus de Satan zou zijn, maar wel omdat hij op dat moment spreekbuis van de Satan is geworden. Met deze woorden zegt hij niet de dingen die de Vader aan hem heeft geopenbaard, maar die de duivel heeft ingefluisterd. Steeds opnieuw probeert Satan om Jezus ten val te brengen. Om hem af te houden van de weg die God wil dat hij zal gaan. Omdat het de enige weg is waardoor hij ten val zal komen en waardoor wij behouden kunnen worden. Nu is die uitspraak van Petrus even geen belijdenis. Een rots waar je op kunt staan en je aan vast kunt klampen. Maar een struikelblok op weg naar het heil. Jezus weet hoe moeilijk die weg zal zijn die hij moet gaan. Hoe groot de verleiding is om aan Petrus woorden toe te geven. En voor ons Voor Petrus, die menselijk redeneren, is het ook niet te bevatten. Dat God de dood van zijn zoon wil. Maar de Vader is maar op één ding uit. Ons eeuwig geluk. Hij wil zijn koninkrijk stichten. Maar dat is alleen mogelijk als de zonde vernietigd is. Als de kop van de duivel vermorseld zal zijn. Als de dood teniet gedaan wordt. En de enige manier om dat te realiseren is dat al onze zonde op hem, Jezus, neer zal komen. Dat al onze schuld ons niet wordt toegerekend, maar wordt gelegd in de doorboorde handen van onze Heiland. Wie zeg jij, wie zegt u, dat ik de zoon des mensen ben? En ik hoop dat we het van harte kunnen belijden. U bent de Christus, de Zoon van de levende God, onze redder en verlosser. En alleen omdat u die weg van lijden en sterven voor ons bent gegaan, omdat u bent opgestaan, is er voor mij toekomst. En als je dat belijdt, als jij voor Jezus geen struikelblok wil zijn, dan ga je hem volgen, achter hem aan. Dan wil je je laten gebruiken als levende steen. En dat is niet makkelijk. Zelfs niet in een vrij land als Nederland. Want dat is een weg van zelfverloochening, van radicale inzet voor Jezus. Dat is jezelf kennen als zondig mens, die alleen in Jezus kruis zijn redding vindt. Dat is daarvan getuigen, in woord en daad, voor die mening, die belijdenis op willen komen. Hoe tegendraads, tegen onze tijd in ook, dan weet je het, uw genade is mij genoeg. Amen.
Thank you.
Ja, gij zijt er die mij redt van uw eigen strenge wet, van mijn eigen dwaze schuld, die gij delgt in uw geduld. God, die al mijn kwaad verdroeg, uw genade is genoeg. Zullen we de Heer danken en bidden? Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. Dat u niet alleen onze profeet, onze leraar, onze koning bent, maar ook onze redder en verlosser. Die zijn leven heeft gegeven om ons te kunnen redden. Heer, dank u wel dat u zich niet hebt laten afhouden van die weg die u moest gaan. Dat de duivel niet door, in dit geval de spreekbuis Petrus, u daarin tot andere gedachten bracht. Maar dat u vast bleef houden om ons zo te kunnen verlossen. Heer, en geef dat ook wij die weg achter Jezus willen gaan. Dat we u zullen belijden en erkennen als onze Heer. En dat we ons ook zelf als levende stenen willen laten gebruiken. Want u wil dat uw gemeente gebouwd zal worden. Op die rots. Op u. Als de hoeksteen. Heer, en geef dat we die boodschap ook zullen verspreiden. Dat we niet bang zijn om daarvoor uit te komen. Maar dat het echt uit ons hart mag komen. En dat het ook echt bij ons zal leven. Heer, en zo bidden we u voor een wereld in nood. Waar nog zoveel duisternis is. Waar nog zoveel mensen het slachtoffer zijn van vervolging en verdrukking omdat ze in u geloven. Waar nog zoveel mensen nog nooit van u gehoord hebben. Waar nog zoveel mensen denken dat ze u niet nodig hebben. Dat ze het zelf wel kunnen doen. Dat er wel iets zal zijn en ja, dat Jezus en God misschien er wel ooit geweest zijn, maar Heer, wij bidden u. Kom met uw evangelie en open harten van mensen. We willen u ook bidden voor al die mensen die in oorlogsgebieden leven. En we denken aan Syrië waar die bombardementen weer zo heftig zijn. Heer God, wilt u geven dat er ook een eind aan mag komen. Dat al die onschuldige slachtoffers, ja, dat ze verder gespaard zullen blijven. Heer, wij willen u bidden voor onze gemeente. Dat we werkelijk ook levende stenen zullen zijn. Dat we zullen bouwen aan uw koninkrijk. Heer, en dat mogen we de komende 2 dagen ook doen. Hier in het dorp door het vakantiebijbelfeest. Laat het goed mogen zijn. Laat er veel kinderen mogen komen. Laten we uw boodschap door liederen, door de verhalen, door werkjes ook mogen doorgeven. Heer, wilt u uw zegen daarover geven. Want we horen het ook, wij kunnen veel willen, maar u zelf moet de gemeente bouwen. We willen u vragen of u wilt zijn met degene die hier vanmorgen niet konden zijn, vanwege ziekte, vanwege ouderdom, vanwege andere omstandigheden. U weet het, u kent ze. Wil hij nabij zijn? En als ze ziekte is, wil beterschap geven. We willen u vragen of u zo wil zijn met hen die het heel moeilijk hebben. Die gescheiden moeten verder gaan omdat het thuis niet meer wil. Heer, u kent ze. U weet wat een verdriet dat geeft. Wil hen nabij zijn. Wil ons zo uw liefde opnemen. Wilt u met ons meegaan? En geef dat wij u mogen volgen. Dat vragen we. In Jezus' naam. Amen. Dan mag u nu uw gave geven voor eigen kerk. En van harte aanbevolen de 2e collecte voor het vakantiebijbelfeest. En ondertussen zal ook het lied, themalied van het vakantiebijbelfeest op de biemen verschijnen. En het is een heel leuk lied om mee te zingen, dus dat mag gerust. En daarna zingen we staande ons slotlied, meteen het lied van geloofsbelijdenis, lied 275, 1, 3 en 4 uit de evangelische liedbundel. Ik heb geloofd en daarom zing ik. MUZIEK
en op een berg, sjokken door het zand. Moeten door het water naar de overkant. We gaan achter Jezus aan, hoe de weg ook gaat. Hij is de beste gids die er bestaat. De allerbeste gids die er bestaat. Hij heeft voor mij een routeboek. En als ik toch een keer verdwaal, gaat hij zelf naar mij op zoek. Hij zorgt dat ik het haal. Yeah, hij tilt mij op een berg, neemt me bij de hand. Draagt me door het water naar de overkant. Ik ga achter Jezus aan, hoe de weg ook gaat. De beste gids die er bestaat. De allerbeste gids die er bestaat.
Zullen we het zeggen? U bent de Christus, de Zoon van de levende God, onze heiland en verlosser. En zo mogen we van hier gaan om hem te volgen in het dienen, in onze zelfverloochening, om een levende steen te zijn. En we krijgen daar zijn hulp bij, zijn zegen, zodat we ook zelf tot een zegen kunnen zijn. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en jullie en geven u allemaal zijn vrede. Amen.